Naar Psalm 51 gaan wij weer. En via David hebben wij vastgesteld, komen wij zoals gebruikelijk terecht bij de Heer Jezus zelf. Want uiteindelijk zijn het zijn woorden. Zo werkt dat. Zo leren wij inderdaad de Heer kennen. En dat was toch de bedoeling. Ook uit deze schriften die over hem spreken als mens, dat wil zeggen in de dagen zijns vleeses, waarin hij was gekomen in gelijkheid des zondigen vleeses en waarin hij voor ons tot zondig gemaakt was. Met woorden uiteraard, de laatste althans, uit 2 Korinthe 5. En op die wijze wordt hij hier ook beschreven. En daar hebben we het vorige keer ook over gehad. In laatste instantie over vers 7. Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren en in zonde heeft mij mijn moeder ontvangen. Dat is het antwoord op de discussie over wanneer dan werd de Heer Jezus voor ons tot zonde gemaakt. Toen hij geboren werd, hier op aarde, toen hij kwam in gelijkheid des zondigen vleeses en toen hij net als wij vlees en bloed heeft aangenomen. Om ons te kunnen redden, om ons te kunnen leiden tot heerlijkheid, of hoe de diverse schriftgedeelten dan maar luiden. En een van de belangrijkste is waarschijnlijk om inderdaad te doen wat de wet niet kon. Daarom zond God zijn zoon in gelijkheid des zondigen vleeses. Namelijk om de zonde te veroordelen in het vlees. En dus inderdaad, hier staat het ook expliciet. Ik ben in ongerechtigheid geboren, in zonde heeft mij mijn moeder ontvangen. De positie van de Heer Jezus was die van een zondaar. Daartoe was hij in deze wereld gekomen. Daardoor ook was hij het lam Gods dat de zonde der wereld wegdroeg. Daardoor ook kennen wij hem als degene die in onze plaats wil staan. Nou ja, wilde, maar nog steeds staat. Uiteraard, al is het dan nu als de eersteling van een nieuwe schepping. Maar hij als zoon des mensen is nou eenmaal de wettige vertegenwoordiger in rechten van heel de mensheid. Maar daarvoor moest hij wel ons in alles gelijk worden. En dat staat ook weer ergens in een andere plaats, maar ik dacht dat we die schriftplaatsen met elkaar besproken hebben. Het zei de vorige keer, het zei al veel eerder, want we komen dat natuurlijk naar aanleiding van de psalmen nogal eens tegen. En daarna lezen wij vers 8. Zie, gij hebt lust tot waarheid in het binnenste, en in het verborgene maakt gij mij wijsheid bekend. Dit is ook een parallelisme, min of meer. Nou ja, het is een inversie eigenlijk. Moeilijke woorden weer weg. De waarheid en de wijsheid in deze twee zinnen komt met elkaar overeen. En het binnenste en het verborgene komt ook met elkaar overeen. De zin gaat als het ware eerst van rechts naar links en dan nog een keer van links naar rechts, met andere woorden. Ik heb lust tot waarheid komt overeen met gij maakt mij wijsheid bekend. En in het binnenste komt overeen met in het verborgene. Waarmee dus uitdrukkelijk gesproken wordt over de inwendige mens. Het binnenste, het verborgene. In het Nieuwe Testament kennen wij in Romeinen 2, schat ik, de uitdrukking verborgene dingen des harten. Daar staat, God zal die aan het licht brengen, de verborgene dingen des harten. Dat wat aan de buitenkant, aan de oppervlakte niet gezien kan worden, dat is wat voor God telt. En dat wordt hier ook gezegd. En de Heer Jezus, die in wiens mond deze woorden leren, doet daar dus een beroep op. Hè? Dat begrijp je, hè? Of moet ik iets langzamer? Het is David die zegt, oké, ik heb gezondigd, maar gij hebt lust tot waarheid in het binnenste, in het hart. En tot wijsheid in het hart, want dat is wat u geeft. En men kan dat David niet ontzeggen. Dat is wat, wat bij hem woonde. Waarom ook niet? Weet u nog, over David, alzo hij dan een profeet was. Nou ja, en in het hart van David, daar woonde dat woord van God. Dat hij af en toe zwaar de fout inging, om zo te zeggen. Want hoe zeg je dat? Want schaatsen, bestonden die al? Scheve schaatsen? Hoe zeg je zoiets? Ja, dat is zo, natuurlijk, dat was zo. Maar dat verandert niks aan het feit dat hij een van de belangrijkste gelovigen is die wij uit het Oude Testament kennen. En tegelijkertijd een profeet. En zelfs als hij deze dingen schrijft, is hij profeet. En vanuit zijn beleving, ongetwijfeld, schrijft hij deze psalm. Maar niettemin is hij dan een profeet. Waarom ook niet, zeg ik altijd. Wij kennen in de Bijbel zelfs ongelovigen die voor de gelegenheid als profeet fungeren. En dit is een gelovige. Maar in laatste instantie, het is natuurlijk de Heer Jezus Christus zelf. Van wie de Bijbel uitdrukkelijk leert dat hij is opgewekt, of zal ik zeggen begenadigd, naar aanleiding van vers 3. Of naar aanleiding van Efeze 1, vers 4 of 5. Hij werd begenadigd op grond van zijn gehoorzaamheid. Dan wel op grond van zijn geloof. Beide termen worden in het Nieuwe Testament daarvoor gebruikt. En op grond van dat hij onze zonden droeg en dus tot de misdadigers werd gerekend. Die uitdrukking staat in Jesaja 53. Op grond daarvan moest hij sterven. Niettemin op grond van zijn geloof, dan wel gehoorzaamheid, wat toch hetzelfde is, ontving hij eeuwig leven, alsnog. En werd hij dus opgewekt uit de dood. Ik ga daar niet meer uitgebreid op in, wij hebben dat gedaan, tenzij u erop staat, oké, dan doen we dat alweer. Maar het Nieuwe Testament spreekt uitdrukkelijk over het geloof van Jezus Christus. En in het kader dat men vooral alles wat wijst op de mensheid van de Heer Jezus wil wegredeneren, heeft men die uitdrukking dus ook weggeredeneerd. Je vindt hem in alle Nederlandse vertalingen, alleen maar in de Statenvertaling. En die is correct. Het geloof van Jezus Christus. En wij worden uit zijn geloof gerechtvaardigd, want op grond van zijn geloof, uit zijn geloof. Want de rechtvaardiging is uit het geloof van Jezus Christus en tot het geloof van allen die geloven. Uit geloof tot geloof heet dat. In Romeinen 1 en daarna in Romeinen 3 bijvoorbeeld. En in Galaten 3, noem maar op. Ik weet wel dat het tamelijk onbekende dingen zijn, maar kijk, als ik er uitgebreid op inga, dan lijkt het net of we heel iets bijzonders gevonden hebben in de Bijbel. Een beetje extreem, dat blijft altijd problematisch. Maar dat is het niet. Het is gewoon volstrekt 100% duidelijke Bijbelse leer. De Heer Jezus op aarde levend als mens vernederd en wel en steeds meer vernederd tot de dood, ja de dood des kruises, gehoorzaamheid lerend uit hetgeen hij heeft geleden en al dat soort dingen meer, maar niettemin ten volle vertrouwend op Gods woord en op Gods beloften en zo zijn loopbaan lopend. Dat is wat het is. En dus hij doet een beroep op de genade Gods en dat doet hij op grond van de waarheid in zijn binnenste en op grond van de wijsheid die hij van Gods wegen ook ontvangen heeft. Begrijp je me goed? Voor zover wij wijs zijn, hebben wij die wijsheid ook van God ontvangen. Op de gebruikelijke wijze, namelijk door zijn woord. En dat geldt voor de Heer Jezus fundamenteel ook. Waarbij ik niet zijn profeetschap probeer weg te redeneren, maar probeer eerst te laten zien dat hij een mens was. Gelijk als wij. Dat is wat de Bijbel ervan zegt. Alleen wij zijn geen profeten, hij wel, dat is het verschil. Voor zover in de Bijbel vermeld. Gij hebt lust tot waarheid in het binnenste. En in het verborgene maakt gij mij wijsheid bekend. Kijk, als ze... Ik moet even spieken in Johannes hoofdstuk 3. als de heer Jezus in gesprek is met een van de leraren. Een van de belangrijkste leraren van Israël, want zo wordt hij genoemd. Zegt de heer tot Nicodemus in vers 10 van Johannes 3. Jezus antwoordde en zeide tot hem, zijt gij leraar van Israël? Er staat niet een, ik meen zelfs dat er staat de. Maar God doet er nou ook niet zoveel toe. Zijt gij leraar van Israël en weet gij deze dingen niet? Voorwaar, zeg ik u, wij spreken wat wij weten en getuigen wat wij gezien hebben. En gij lieden neemt onze getuigenis niet aan. De normale betekenis van dit vers is dat de heer zegt, ik heb het ook maar gelezen in de Bijbel. Nou ja, in het Oude Testament dus, meer was er niet. En als ik het weet, waarom weet jij, Nicodemus, dat dan niet? Je had het kunnen weten. En het wordt dus Nicodemus ook min of meer kwalijk genomen. En dat kan alleen als hij deze dingen had kunnen weten uit het Oude Testament. En de Heer zegt, daar weet ik het ook van. Ik weet wel dat ik toch een lastige vraag stel, maar dan zijn mensen die zeggen, nee, maar als zoon van God wist hij die dingen allemaal. Dus u dacht dat het kind in de kribbe, dat hij de hele Bijbel uit zijn hoofd kende of zo? Wat betekent dan dat hij toenam in kennis en in wijsheid? Nou ja, dat bedoel ik. Hij heeft het ook moeten leren, al was het maar gehoorzaamheid op het woord. Dan moet hij toch eerst het woord leren. Dat is de gang van zaken. Bovendien, de apostel Paulus was apostel en dus een profeet. Ik hoop niet dat ik dat hoef uit te leggen. De apostelen waren profeten, daarom de vaste uitdrukking ook min of meer apostelen en profeten. Niet omdat het twee dingen zijn, maar het is één ding. De apostelen die profeten waren, andersom niet noodzakelijk, maar zo wel, apostelen waren profeten, maar iemand als de apostel Paulus, nou laat ik eerst de apostel Petrus nemen, die heeft dan toch een heleboel moeten leren, ook na de opstanding van Christus en in de loop der jaren van zijn bediening. Het is niet aardig om erop in te gaan, maar zo was het wel. Uiteindelijk werd hij nog in het openbaar terechtgewezen, notabene, door de apostel Paulus. En de apostel Paulus, die een niet geringe opleiding achter de rug had, langs alle kanten, in heel wat disciplines, vakken, hoe noem je zoiets, een breed georiënteerd man, om zo te zeggen, die werd van Gods wegen gegrepen de weg naar Damascus. Toen bleek hij blind te zijn. Ik vind het altijd leuk om het zo te zeggen. Toen bleek hij blind te zijn. En toen ging hij terstond niet te raden bij vlees en bloed, maar ging hij naar een berg in Arabië, waar hij is opgetrokken geweest. Zodat hij in het lichaam was of buiten het lichaam. Maar opgetrokken geweest is tot in de derde hemel, tot in het paradijs gods, waar hij onuitsprekelijke dingen had gezien. En vanwege de heerlijkheid van die visioenen, openbaringen en zo, dat staat er allemaal zo. Niettemin, de man ging daarna gewoon terug naar huis om pas jaren later weer op het toneel te verschijnen. Nou ja, 1 of 2, 3 jaar, weet ik het, zoiets. Wat denkt u dat hij intussen gedaan heeft? Gestudeerd. Een profeet? Jawel. Maar daarom had hij wel wat werk. Opnieuw de schrift te onderzoeken. En het stelde hem daarna in de gelegenheid om al die nieuwtestamentische waarheid, die hij misschien wel in één oogopslag heeft kunnen overzien in de tijd toen hij opgetrokken geweest is, dat hij al die dingen die hij daar gezien had kon vertellen en uiteenzetten aan de hand van oudtestamentische schriftplaatsen. Want dat is wat hij gedaan heeft. En ons heeft nagelaten. Hij moest het leren. En de Heer Jezus ook dus. Op precies gelijke wijze. Dat is het, hè. Nou goed, weer terug naar Psalm 51. Gij hebt lust tot waarheid in het binnenste en in het verborgene maakt gij mij wijsheid bekend. Want indien het iemand aan wijsheid ontbreekt, dat hij die van God begeren. En dan leidt hij ons in heel de waarheid, in de schriften dus. Ja. En dat is de grond voor de volgende zin. Ik hoop dat u dat verband ziet. Ik zeg wel eens, wij hebben in het Nederlands een hele verzameling nuancerende voegwoorden die zinnen aan elkaar verbinden moeten enzovoort, zodat we niet zo gemakkelijk de verkeerde wissel nemen. Maar het Hebreeuws kent dat niet en Engels trouwens ook niet. Ook een lastige taal wat dat betreft. Je moet het verband gewoon uit de zinnen zelf halen. En het wordt dus, omdat gij lust hebt tot waarheid in het binnenste en omdat gij mij in het verborgene uw wijsheid hebt bekendgemaakt. Kortom, op grond van mijn geloof, ontzondig mij met hyssop en ik zal rein zijn. Een gebed om reiniging, om niet te zeggen rechtvaardigmaking, maar in ieder geval reiniging van zonden, gebaseerd op geloof in, vertrouwen op, gehoorzaamheid aan de waarheid. Daar gaat het om, hè. Ontzondig mij met hyssop. Misschien moet ik even uitleggen dat dat beeldspraak is, hè, dat hyssop. Begrijpt u dat? Met hyssop kan je niet gereinigd worden van je zonde, hoor. Letterlijk gaat dat niet. Als dat kon, dan was hyssop een duur artikel. Een geweldartikel ook. En was het waarschijnlijk van overheidswegen verboden, maar goed, dat doet er niet toe. Nee, hyssop werd gebruikt, dat is een soort plantje, weet u wel. Dit werd gebruikt voor het sprenkelen van het een en ander, volgens de voorschriften onder de wet. Meest bekend, denk ik, via de inzetting van Pascha, waarbij het bloed van het paaslam gestreken werd met hyssop aan de deurposten. Nou ja, aan de deurposten boven dorpen of wat er maar staat precies. En in andere voorschriften komt dat ook nog eens een paar keer vaker voor. Het is wel leuk, want ze leggen altijd uit dat het een fijn plantje is en dat het, als je erin doopt, je kan het als kwast gebruiken en je kan er ook mee sprenkelen. Dus misschien wat voor de Rooms-Katholieken onder u, weet je veel. Ik vind het wel leuk dat het woord hyssop komt van zop, volgens het Hebreeuws. Hyssop komt van zop met een B aan het eind, maar het is gewoon ons woord. Wat denk je? Zeef. Zeep is hetzelfde. P of F is hetzelfde. Hè? Alle oude talen, is geen verschil. Dat is een F is een P met een H erachter. Een P met een B, met veel lucht. Daar hebben wij een F voor uitgevonden, maar het is precies hetzelfde. Zeep of een zeef. En inderdaad, to zip, zijpelen, komt er ook vandaan. Hè? Hyssop. Het is allemaal Hebreeuws uiteindelijk. Mooi is dat, hè? Ja. Prachtig begrip, hè? Maar goed, het wordt ook gebruikt in verband met, ik meen, de reiniging van de Melaatse die genezen is. En ik meen ook op Grote Verzoendag dat het gebruikt wordt bij het sprenkelen van het bloed van stieren en bokken en al dat soort zaken meer. En daar verwijst deze uitdrukking dus naar, hè? Niet maar naar het plantje, maar naar het gebruik van de hyssop bij de inzettingen onder de wet. Want al die gebeurtenissen waarbij het bloed of water of bloed met water gesprengd werd, gebeurde dat door hyssop, maar het is allemaal de uitbeelding van het overdragen van leven. Heb u dat? Waardoor men gereinigd wordt. Het overdragen. Als men besprenkeld wordt met bloed, of als iets besprenkeld wordt met bloed, dan ontvangt het daarmee ander bloed, dat wil zeggen ander leven. En ook al zou het water zijn, blijft het nog hetzelfde, want water is net zo goed een uitbeelding van leven. Op iets andere wijze, maar dat doet nog weinig ter zake. En het wordt gesprenkeld. In Hebreeën staat dat bijna alle voorwerpen die ooit maar betrokken waren bij de dienst in tabernakel en tempel, die werden besprenkeld. Met bloed. En zelfs het volk staat er. Lees het maar eens na. Het is, zelfs Petrus begint er een van zijn brieven mee. Hè? We hebben deel aan die besprenkeling met het bloed van Christus. Dat wil zeggen, wij hebben dat leven van Christus ontvangen. Ontzondig mij met hyssop. Het is weliswaar zo dat men, wanneer men gestorven is, gerechtvaardigd is van de zonde. Maar het neemt niet weg dat je dan wel dood bent. Dus dat heeft geen enkele zin om daar verder wat over te zeggen. In eerste instantie niet althans. Want wij worden pas gerechtvaardigd, definitief en concreet ook, niet door de dood van de Heer Jezus, maar door zijn opstanding. U weet het laatste vers van Romeinen 4. Hij is overgeleverd om onze zonden en opgewekt om onze rechtvaardigmaking. En dan 1 Korinthe 15, en als hij niet is opgewekt, dan zijn wij nog in onze zonde, ongeacht dat hij voor onze zonde gestorven is. Dan worden ze ons misschien niet toegerekend, maar zondigen doen we nog steeds. We zijn nog steeds slaven van de zonde dan, en daarna gaan we dood en zijn dan verloren. Als Christus niet is opgewekt. Dat is 1 Korinthe 15. Die dingen moeten enigszins duidelijk zijn, zodat de uitdrukking ontzondig mij met hyssop meteen doorverwijst naar de opstanding uit de dood. Nou ja, het wijst terug naar oud-testamentische inzettingen, maar die konden niet werkelijk reinigen. Die zijn alleen een uitbeelding, een symbolische uitbeelding van de reiniging zoals die ooit tot stand gebracht zou worden. Maar die is inmiddels tot stand gebracht. Dus vooruit, hè. Het is dus een beeld van dood en opstanding. Ontzondig mij met hyssop, met sop, met hyssop, en ik zal rein zijn. Dat wil zeggen, als God het doet, dan is het wel gedaan. Doel, dan zal mijn rein zijn. Daarna staat er trouwens nog een keer, was mij, en ik zal witter zijn dan sneeuw. Ik mis de verwijzing in mijn Bijbel naar Jesaja. Kent u die? Ja, dat vind ik soms raar. Maar dan mis je iets. Hè. Jesaja 1, is dat? Waarschijnlijk een zeer bekend vers. Jesaja 1, vers 18... Kom dan en laat ons samen rechten, zegt de rechter, zegt de Heere. Al waren uw zonden als scharlaken, rood, zij zullen wit worden als sneeuw. Al waren zij rood als karmozijn, zij zullen worden als wol, impliciet wit. Dat hebben de vertalers ook bijgezet, want rood is de... Ja, kleur van de zonde, dat is weer zo omdat het de kleur is van de mensen, dat weet u toch, hè? Rood is Edom, Adam. En de ellende met rood is, heb je dat wel eens gemerkt? De ellende met rood is, daar kom je niet vanaf van dat rood. Als het er één keer is, het wordt roder en roder en het wordt groter en groter. En je komt er haast niet vanaf, dus... Als het licht van de zon of van de maan verstrooid wordt, dan blijft het rood het hardnekkigste. En dan zie je dus een rode zon en een rode maan bij ondergang. Alle andere kleuren van het licht zijn al lang verstrooid. Gebroken heet dat, hè. Maar het rood, dat blijft staan, hè. En ik was ooit, heel lang geleden, in een vorig leven televisiemonteur. En een van de problemen was altijd dat rood... Dat wordt altijd groter, hè? Dat is onscherp ook altijd, weg in die scherp. Dat is eigenzinnig, dat breekt overal uit. Doe maar een rood vierkantje en een blauw vierkantje naast elkaar van dezelfde afmetingen. En het rode vierkantje is gegarandeerd groter dan het blauwe. Dat is niet zo, maar... Hè? Rood komt naar voren, blauw gaat naar achteren. heb trouwens jarenlang een of ander elektrisch apparaat gehad in huis. Er zat een klein rood ledje en een blauw ledje of lampje zat aan de voorkant. En als je ernaar keek, dan dacht je altijd, het rode zit ver naar voren en het blauwe zit naar achteren. Maar dat was helemaal niet waar. En toch ziet het er zo uit. Let maar op. Het is hardnekkig, je krijgt het niet weg. Niettemin, het verdwijnt. Want dat staat hier. Hè? Al waren uw zonden als scharlaken, zij zullen wit worden als sneeuw. Al waren zij rood als karmozijn, zij zullen worden als witte wol. Namelijk, ze zullen worden weggedaan, is het idee. En er is niks zo wit als sneeuw. Althans, in de beeldspraak is dat zo en dan laat ik het dan ook maar bij. Maar het is diezelfde beeldspraak die we dus hier in Psalm 51 tegenkomen. Ontzonder mij met hyssop en ik zal rein zijn. Was mij en ik zal witter zijn dan sneeuw. Sneeuw is eigenlijk dat, letterlijk is het dat wat blank is, dat wat glad is. Het woord voor sneeuw is dan ook synoniem aan het woord wit. Witter dan sneeuw. Maar het zijn twee synoniemen feitelijk. Wit, dat is het woord Laban, dat weten we langzamerhand. Hè? Van Albion, weet u nog, van Engeland, vanwege de witte krijtrotsen. En nog een heleboel meer waar we het niet over zullen hebben vanavond. Hè? Wit. Was mij en ik zal witter zijn dan sneeuw. Want zonden worden beschouwd als onreinheid. En het idee is dat het inderdaad gewassen kan worden. Nou ja, niet door ons. Maar door God zelf uiteraard. Hè. Legendarisch is natuurlijk het idee van mensen met smetvrees. Altijd link als ik zulke dingen zeg. Want misschien hebt u smetvrees en weet ik dat niet. Maar ja, dat kan toch. Hè. Mensen met smetvrees, dat is eigenlijk de uitdrukking van... Van een belast geweten, een verontreinigd geweten. En maar wassen, en maar schoonmaken, en maar poetsen. Je komt er nooit vanaf, hè. Je blijft schuldig. Nee, ik weet het zeker. Ik heb het nog nagevraagd aan Pilatus. Dat verhaal kent u toch? De man is weliswaar verhuisd naar Frankrijk. Maar hij schijnt de rest van zijn leven zijn handen hebben staan te wassen. Ja. Ik zeg het wel laconiek, maar dat is het verhaal erover. Hè? En het ging er niet af, het vlekje. Er zijn zelfs hele verhalen, en sprookjes trouwens ook, die precies daarover gaan. Hè? Het is allemaal symboliek. Het is allemaal de mens die weet dat hij onrein is. En dat hoort niet zo, hij moet eraf. Maar hoe raak je eraf? En het antwoord is... Ga naar de Heer die zegt, kom dan laat ons ze samen rechten. Al waren uw zonden rood als scharlaken, ik zal ze maken als witte wol, enzovoorts. Al waren ze als karmozijn, ik maak ze witter dan sneeuw. Of iets dergelijks. Hè. Dat is waar het over gaat. Maar het is de weg van dood en opstanding, uiteraard. Nou goed, terug naar Psalm 51. Was mij en ik zal witter zijn dan sneeuw. Doe mij vreugde en blijdschap horen, dat de beenderen zich verheugen die gij verbrijzeld hebt. Ik hoop dat u begrijpt dat het ook hier gaat om leven. Hè? En genadig genoeg, als er vreugde en blijdschap is, noemen wij dat ook leven. Hè? Zeggen ze feestjes, maken ze een boel leven, heet dat. Toch, leven, lawaai. Hè? Gaat wat vooruit. De omgeving merkt er wat van, hoort ervan, was de bedoeling. Doe mij vreugde en blijdschap horen, dat de beenderen zich verheugen die gij verbrijzeld hebt. Ja, dat is nou jammer. Men kan dat inderdaad zo vertalen, maar er ontstaat dan wel een probleem. Want de beenderen, letterlijk... van de Heer Jezus zouden niet verbrijzeld worden. En die van David waren dat trouwens ook niet. U weet toch dat er staat, geen been zou van hem gebroken worden. Enzovoorts. Hoezo dan staat er, dat de beenderen zich verheugen die gij verbrijzeld hebt. Daar is een heel eenvoudige verklaring voor. De term zou niet vertaald moeten worden met beenderen, maar met gebeente, namelijk in de zin van een geraamte. Het onderscheid wordt in de Statenvertaling nergens gemaakt. Misschien in het Hebreeuws ook niet eigenlijk. Dat weet ik niet, maar het doet ook weinig ter zake. Het idee is dat het geraamte verbrijzeld is en dat de beenderen dus van één gelegd zijn. Er schiet een uitdrukking te binnen uit Micha, waar zoiets staat. Zo'n uitdrukking. Dan is wel het gebeente verbrijzeld, maar niet de beenderen zelf. Heb je dat nog? Dan hou je na... Ja, het is geen smakelijk verhaal, mensen, maar toe. Dan hou je een verzameling losse beenderen over. En dat is wat wij alle kennen, mag ik aannemen, uit Ezechiël 37. Hoewel het daar niet gaat over letterlijke beenderen. Het gaat om overdrachtelijk, want die beenderen, daarvan staat dat er zeer vele waren. En ze waren zeer dor. En ze lagen in een vallei, in een vlakte. En er staat, deze beenderen zijn het ganse huis Israëls. Het volk dus. Maar veel samenhang zat er niet meer in, om zo te zeggen. Want er was ook geen leven in. En we kennen als pendant daarvan de uitdrukking in Micha. Dacht ik. Ja, in Micha hoofdstuk 3 is dat. Daar gaat het over eigenlijk dezelfde dingen. Maar daar staat in Micha 3 vanaf vers 1. Voort zeide ik, hoort nu gij hoofden Jacobs en gij oversten van het huis Israëls. Betaamt het u lieden niet het recht te weten? Zij haten het goede en hebben het kwade lief. Zij roven hun huid van hen af en hun vlees van hun beenderen. Ja, zij zijn het die het vlees mijns volks eten en hun huid afstropen en hun beenderen verbreken en vaneenleggen. Staat ook die uitdrukkingen. Hun beenderen, maar uiteraard in de zin van gebeente, namelijk geraamte. De beenderen worden namelijk vaneengelegd. Hier gelijk als in een pot en als vlees in het midden eens ketels. Hier staat dus dat de Israëlitische leidslieden verantwoordelijk zijn voor het uiteenvallen, om zo te zeggen, van Israël. En dus de verstrooiing van het volk als zodanig. En dat verstrooide volk kom je daarna dus tegen in Ezechiël 37. Daar liggen dan die beenderen en de vraag is of ze weer levend worden. En dan in de loop van verslag naderen de beenderen tot elkaar enzovoorts. Maar goed, hoe dan ook, van de Heer Jezus staat dat van hem geen been zou gebroken worden. Het is eigenaardig, die uitdrukking, dat is in Johannes, geloof ik, Johannes Evangelie. Johannes hoofdstuk 19. Johannes hoofdstuk. Ja, hoofdstuk 19. Waar staat. Vanaf vers 33 is dat. Nee, vers 32. De krijgsknechten dan kwamen en braken wel de benen. De beenderen dus. De beenderen. Des eersten en des anderen die met hem gekruist was, maar komende tot Jezus. Als zij zagen dat hij inmiddels gestorven was, zo braken zij zijn beenderen niet. Maar een der knechten doorstak zijn zijde met een speer en terstond kwam er bloed en water uit. Hetgeen op zich al een beeld is van de op handen zijnde opstanding. Volgens 1 Johannes 5. En dan vers 36, want deze dingen zijn geschied opdat de schrift vervuld worden. Geen been van hem zal verbroken worden. Geen been van hem zal verbroken worden. Er staan twee schriftverwijzingen onder. En als je die opzoekt, dan weet je nog niks. Waar staat het dan dat geen been van hem zal gebroken worden? Nou ja, letterlijk staat het nergens. Voor degene die uitsluitend letterlijke tekst willen hebben, staat nergens. Johannes had daar geen problemen mee. Hij zegt, staat ergens. Dat van hem geen been zou gebroken worden. Maar de verwijzing is primair naar het paaslam uit Exodus. Hè? Zat in uw Bijbel dat er ook bij? Exodus 12, 46 of zoiets. Ja, nou, dat bedoel ik. Kortom, letterlijk staat het er niet, maar in tweede instantie staat het er dus wel. Overdrachtelijk. En men zou dat dus ook inderdaad dan weer letterlijk interpreteren. Dat ook niet alleen voor het paaslam, maar ook voor de Heer Jezus geldt dat geen been, geen bot van hem zou gebroken worden. Lees je die dingen dus toch in Psalm 51, dan heb je niet goed gelezen. Die beenderen, dat is het geraamte. Dat weet u misschien, dat is wat het langst, om zo te zeggen, overblijft. Ja, dat is... doe maar. Hè? Ja. Dat is wat het langst van de mensen van een dier overblijft. En dat kan heel lang duren voordat dat... bedorven is, ontbonden is, of hoe zeg je zoiets. Nou ja, ze bewaren in de musea menselijke botten waarvan ze zeggen dat ze miljoenen jaren oud zijn. Hè? Niet dat ik dat allemaal geloof, maar... Er staan geen serienummers op die schedels, hoor. Zodat je dat even kunt naslaan, wanneer is het ding gebouwd of zoiets. Dus, doe maar. Maar niettemin, het is voldoende om te argumenteren. Dat is wat van een mens overblijft, in principe. En als beenderen zich verheugen, betekent dat gewoon dat ze weer levend worden. En dat ze niet langer verbrijzeld zijn in deze zin, maar dat ze weer tot elkaar komen met de termen als uit Ezechiël 37. Het is een beeld van opstanding, daar komt het op neer.
In Psalm 34 wordt het wel aangehaald.
Even kijken, Psalm 34. Dank je. Ja, daar staat het wel, maar die staat niet in... Oh, hier staat wel een verwijzing naar Johannes 19. Dat is wel aardig, maar uit Johannes 19 krijg je niet de verwijzing, althans niet in mijn Bijbel, naar dit vers, Psalm 35, vers 21. Hij bewaart al zijn beenderen, niet één van die wordt gebroken. En hier begrijp je precies dus wat er bedoeld wordt, hè? Psalm 34, vers 21, ja. Hij bewaart al zijn beenderen. Dat is een aardig getuigenis achteraf. Door Johannes dat Psalm 34 dus inderdaad primair gaat over de Heer Jezus. Hè? Ja, want die garantie hebben wij, dacht ik, toch niet gekregen. Het staat er dus, blijkbaar. Maar in de psalm gaat het over wat anders. Hè? Niet over één van die beenderen of meerdere van die beenderen, maar over het gebeente dat verbrijzeld zal worden in de zin van dat de beenderen van één getrokken zijn, van één gelegd zijn, of hoe je dat maar moet formuleren. Men heeft mij ooit eens een keer uitgelegd dat dit soort uitspraken over de gebeente wat verbrijzeld is, dat letterlijk van doen heeft met de kruisiging, omdat heeft men mij... Sorry. Maar heeft men mij uitgelegd, die dingen interesseren mij dus helemaal niet. Maar men heeft mij uitgelegd dat van een gekruisigde de beenderen inderdaad van elkaar gescheiden worden. Dat de gewrichten uit elkaar getrokken worden, of hoe zeg je zoiets. Ja. Hoe dat ook zij, ik probeer alleen maar uw aandacht erop te vestigen dat hoewel het woord opstanding of verrijzenis of iets dergelijks hier in Psalm 51 niet voorkomt, zouden wij het begrip als zodanig hier wel degelijk allang herkend hebben. Ontzondig mij met hyssop en ik zal rein zijn. Doe mij vreugde en blijdschap horen, dat de beenderen zich verheugen die gij verbrijzeld hebt. Dit is dus opstanding uit de dood en het hangt samen met de vreugde die hem voorgesteld was. Hebreeën 12. En dus, vers 11. Verberg uw aangezicht van mijn zonden. U weet wat er staat, hè? Elders, ik zal hun zonden niet meer gedenken. Verberg uw aangezicht van mijn zonden en delg uit al mijn ongerechtigheden. Doe ze weg, bedek ze, begraaf ze, wat het maar zijn mag. En daartegenover in vers 12. Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in het binnenste van mij een vaste geest. Ik hoop dat u mij dat nog steeds... We krijgen elke keer twee zinnen met dezelfde betekenis. Nog steeds, hè? Hier in vers 11 ook. Vers 10 was het al, maar vers 11 ook. Verberg uw aangezicht van mijn zonde. Komt overeen met delg uit al mijn ongerechtigheden. En daarna vers 12. Schep mij een rein hart. Komt overeen met vernieuw in het binnenste van mij een vaste geest. Want wat eerst een rein hart heet, heet in tweede instantie een vaste geest. En scheppen komt overeen met vernieuwen. Iets nieuws scheppen. En dat woord scheppen is helemaal opmerkelijk. Omdat dat geen voor de hand liggende term is. Behalve dan wanneer het inderdaad gaat om de opstanding van de Heer Jezus Christus. Waarbij hij de eersteling werd van een nieuwe schepping. Let op schep en vernieuw. En wat we nou doen is echt gewoon maar lezen. Met aandacht, begrijpend lezen. Wat staat hier? We hebben twee zinnen. Tellen ze bij elkaar op. Tellen die begrippen bij elkaar op. Vernieuw, schep mij. Dat wordt dus gewoon een nieuwe schepping. Een rein hart. Dat wil zeggen een vaste geest. Want hart en geest staat allebei voor het onzienlijke, het binnenste van de mens. De inwendige mens heet dat ook. Dat wil zeggen, het is niet te zien. Maar het is er wel en het is rein en daarom wordt het niet aangetast. Is het niet aan verderf onderhevig. En dus blijft het. En dan heet het reine hart in tweede instantie een vaste geest in vers 12.
Zalig zijn de reine hart.
Ja, enzovoorts. Hè. Dat is precies wat gebeurd is. De Heer heeft onze zonden weggedragen in de dood. Maar daarna stond hij gereinigd, geheiligd. Dan wel volmaakt op uit de dood. Alle drie de termen komen voor in de Hebreeënbrief in dit verband. Hij bracht het weg en liet het daar. En hij stond als eersteling van een nieuwe schepping en als hoofd dus ook van een nieuwe mensheid uit de dood op. Dat is wat er gebeurd is. Bovendien zouden wij deze uitdrukkingen herkennen, omdat wij natuurlijk alles wat verder gelezen hebben dan Psalm 51. We hebben bijvoorbeeld ook al eens gelezen in Jeremia en in Ezechiël. En misschien in Titus, om eens wat te noemen. Want dit soort uitdrukkingen kennen wij als beschrijving van de situatie onder het nieuwe verbond. Waarbij de Heer een nieuw hart zou geven. Geen stenen hart, maar een vlezen hart. Geen stenen tafelen, maar vlezen tafelen. En hij zou zijn woord, zijn wet, zijn waarheid, wat het maar was, ook alweer in het binnenste van de gelovigen planten. Nou ja, schrijven dus. Als het over tekst gaat, hè. Over waarheid. Schep mij een rein hart. Paulus schrijft in 2 Korinthe 4... over een schat die wij hebben in aarden vaten. En een paar versen verder over de inwendige mens die vernieuwd wordt van dag tot dag. Dat wil zeggen, die wordt in stand gehouden. Dat in tegenstelling tot de uitwendige mens, de fysieke mens, hoe zeg je dat, het lichaam van een mens. Ik moest op school leren dat ons menselijk lichaam ook vernieuwd werd. Want er stierven cellen af en dan werden er weer nieuwe aangemaakt enzovoort. En daarna in een volgend leerjaar moesten wij leren dat het toch niet zo was. Hij kwam een eind in die richting. Maar de wederopbouw van wat afgebroken was, was toch niet helemaal zoals het wezen moest. En daarom gaat de mens dood. Hij heeft 7 cellen. Die gaan allemaal dood, maar er komen er maar 6 voor in de plaats. Of zoiets. Hè? De verhouding zal wel niet kloppen. Maar zoiets. Dat wil zeggen, er is bij de natuurlijke mens en in deze oude schepping ook in hoge mate sprake van vernieuwing. Maar niet 100%. En daarom gaat het fout. Is alles hier van tijdelijke aard. Maar wat die nieuw inwendige mens betreft, die wedergeboren mens, dat wat uit God geboren is, daarvan staat, het wordt vernieuwd. Het wordt vernieuwd van dag tot dag. Want de gedaante deze wereld gaat voorbij, uitwendige wereld gaat voorbij, uitwendige mens. Dat is maar een adem, vat alles, nog gewoon 2 Korinthe 4. Maar daarin hebben wij een schat, de inwendige mens. En die blijft. Die wordt vernieuwd van dag tot dag. Daar gaat dat om. Maar het gebed is inderdaad om het begin daarvan. Hè. Schep mij een rein hart, o God. Vernieuw in het binnenste van mij een vaste geest. U weet, wedergeboorte is een van de termen ter aanduiding van het tot stand komen van die nieuwe schepping en de werking daarvan. En dat heet geboren worden uit geest. En daar gaat het hier ook over. En wat uit geest geboren wordt, ik was al in Johannes 3, hè? Daar staat het, wat uit de geest geboren wordt, dat is geest. Schep in mij, in mijn binnenste, een vaste geest. Zeg maar gewoon eeuwig, mooi synoniem voor vast, hè? Het blijft, eeuwig leven. Daarna neem ik u toch even mee, als het mag, naar Jeremia 24, het is zomaar een greep hoor. Jeremia 24, waar gesproken wordt over een uiteindelijke terugkeer van Israël. En waar staat in vers 6 om het verband. En ik zal mijn oog op hen stellen ten goede. En ik zal hen wederbrengen in dit land, en ik zal hen bouwen en niet afbreken, en zal hen planten en niet uitrukken. Kan dus pas vervuld worden na de 70ste week van Daniël, logischerwijze, om even een flinke sprong te maken. Ja. En ik zal hun een hart geven om mij te kennen. Ik zal hun een hart geven om mij te kennen. En hart betekent ook in gewoon Nederlands het binnenste. Ik zal hun een hart geven om mij te kennen dat ik de Heere ben. En ze zullen mij tot volk zijn en ik zal hun tot God zijn. Want ze zullen zich tot mij met hun ganse hart bekeren. Met opzet las ik even door. Ook die andere uitdrukkingen die er omheen staan. Want diezelfde uitdrukkingen komen we als blok, om zo te zeggen, nog wel vaker tegen. Bijvoorbeeld, en ook met grote nadruk, in Jeremia 31... waar het idee van een nieuwe schepping geïntroduceerd wordt in vers 22 van Jeremia 31. Hoe lang zult gij u onttrekken, gij afkerige dochter? Want de Heer heeft wat nieuws op de aarde geschapen. De vrouw zal de man omvangen. Een beschrijving van de situatie onder het nieuwe verbond, waarbij de man in het midden van de vrouw zou wonen. Het is natuurlijk zeer dubbelzinnig allemaal. Ik hoop dat dat tot u doordringt. Dan hoef ik daar niks van te zeggen. Maar waarbij de Heer zelf in het midden van Israël zal wonen. En die 2 tot 1 vlees zullen zijn. En hoe dat maar heten mag. Dat het bovendien en in de eerste plaats trouwens spreekt over de situatie van de gemeente. Dit ga ik maar niet uitleggen. Maar dat is zo. Het is niet voor niks gekoppeld aan de naam van Efraïm en niet die van Juda in vers 20. Maar die maar even terzijde, hè? Want daar wilde ik het niet over hebben. maar wel over vers 31. Dat is het beroemde vers, Jeremia 31, vers 31. Het begin van het schriftgedeelte dat uitgebreid in Hebreeën 8 geciteerd wordt. Over de dagen komen spreekt de Heer dat ik met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal maken. Ter vervanging van... Gek dat men dat volgende vers niet kent. Want dat staat er. Hè? Ter vervanging van het oude verbond, namelijk dat van de wet. Staat niet naar het verbond dat ik met hun vaderen gemaakt heb al ten dagen als ik hun hand aangreep om hen uit Egypte uit te voeren, welk mijn verbond zij vernietigd hebben, hoewel ik hen getrouwd had, spreekt de Heer. Kortom, er komt een nieuw verbond, omdat het een ander verbond vervangt, namelijk dat van de wet. Daarom is het volstrekt, maar dan ook volstrekt, 100% onbijbels om de wet in te voeren daar waar wij als gelovigen geplaatst zijn onder het nieuwe verbond. En dat is, nee, dat is één van de redenen waarom men althans in sommige kringen beweert dat wij niet leven onder het nieuwe verbond, omdat dat voor Israël bestemd was. Maar als wij niet leven onder het nieuwe verbond, dan kunnen we alsnog het oude verbond introduceren. Zo werkt dat. Maar ja. Rare dingen zijn dat. Hè? Maar wij leven onder het nieuwe in plaats van het oude. Het oude is beëindigd, zegt Romeinen 7. En daarom zijn wij vrij gemaakt. Daarom zijn wij vrij gemaakt. Namelijk opdat we ons zouden verbinden met die andere. Namelijk degene die uit de dood is opgestaan. Romeinen 7, het eerste gedeelte. Maar dan, vers 33. Maar dit is het verbond dat ik na die dagen... Dat wil zeggen, in de eindtijd betekent dat gewoon, hè? In de laatste dagen, het nieuwe verbond. Dit is het verbond dat ik na die dagen met het huis van Israël maken zal, spreekt de Heer. Ik zal mijn wet in hun binnenste, hetzelfde woord als uit Psalm 51, het binnenste. Ik zal mijn wet in hun binnenste geven en ik zal die in hun hart schrijven. En ik zal hun tot God zijn en zij zullen mij tot volk zijn. Dat lazen we zojuist precies zo in hoofdstuk 24 van Jeremia. En zij zullen niet meer ieder zijn naaste en ieder zijn broeder leren zeggen: ken de Heer, want zij zullen mij allen kennen, van hun kleinste tot hun grootste, toespreekt de Heer. Want ik zal hun ongerechtigheid vergeven en hun zonde niet meer gedenken. Nou, dan heb je toch al die uitdrukkingen netjes bij elkaar, zou ik zeggen. En het zal duidelijk zijn dat Psalm 51 daarop preludeert. Dat wil zeggen, daarop vooruitgrijpt, om zo te zeggen. Delg uit al mijn ongerechtigheden, schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in het binnenste van mij een vaste geest, opdat alsnog waarheid en wijsheid, uit vers 8, daarin zou wonen. Maar goed, ik was er nog niet, want ik wilde je ook nog even, dat kan nog net even voor de pauze, ik wilde je ook nog even laten zien, Ezechiël 11, vers 19. En ik zal hun enerlei hart geven. En ik zal een nieuwe geest in het binnenste van u geven. En ik zal het stenen hart uit hun vlees wegnemen en zal hun een vlezen hart geven, opdat zij wandelen in mijn inzettingen en mijn rechten bewaren. Kortom, mij kennen. Hè? En dezelfde doen en ze zullen mij tot volk zijn en ik zal hun tot God zijn. Enzovoorts. Maar aan de andere kant wordt oordeel uitgesproken over degenen die dit afwijzen, uiteraard. Maar het is net zo goed de beschrijving van dat nieuwe verbond, hoewel dat niet expliciet, niet letterlijk bedoel ik, genoemd wordt. Maar zo is dat nou eenmaal. En tot slot, in Titus hoofdstuk 3, vers 5, wordt wedergeboorte beschreven als vernieuwing des Heiligen Geestes. Hij heeft ons zalig gemaakt, niet uit de werken der rechtvaardigheid die wij gedaan hadden, maar naar zijn barmhartigheid door het bad der wedergeboorte. Wedergeboorte. Door het bad der wedergeboorte, want een bad is uitbeelding van wedergeboorte. En daarmee van dood en opstanding. zoals ook uitgedrukt in de doop. En dan heet het en, maar dat heeft uiteraard de betekenis van namelijk. Daarmee wordt de betekenis gegeven, namelijk vernieuwing des Heiligen Geestes. Een vernieuwing die tot stand komt vanwege of door of gewoon van de Heilige Geest. Maar daarmee ben je gewoon terug in Johannes 3. Men zou uit de geest geboren worden. En wat uit de geest geboren is, dat is geest. En zo komen we dan bij het volgende vers in Psalm 51. Namelijk, verwerp mij niet van uw aangezicht. Hetgeen gepaard gaat met de parallel, logischerwijze, want het zijn hier allemaal parallelle uitspraken. Neem uw Heilige Geest niet van mij. Zoals gezegd, dit is de eerste keer dat de term Heilige Geest in de Bijbel voorkomt. Er zijn in heel het Oude Testament trouwens maar twee schriftplaatsen waar de uitdrukking voorkomt. Hij komt drie keer voor, maar in twee schriftplaatsen. De enige andere is namelijk Jesaja. Jesaja 63. Dan moet ik even zoeken, dat is vers 10. En vers 11. Ja, mijn ogen zijn niet meer zo snel als ik zelf, zal ik maar zeggen. Daar staat dat inderdaad, hè. Ik lees hem vanaf vers 9. In al hun benauwdheid was hij benauwd. En de engel zijns aangezichts heeft hen behouden. Door zijn liefde en door zijn genade heeft hij hen verlost. Gaat over Israël, hè. De Heer in Israël. En hij nam hen op en hij droeg hen, al de dagen van ouds. Maar zij zijn wederspannig geworden, zij hebben zijn Heilige Geest smarten aangedaan. En dan wijst het terug naar de geschiedenis van Israël, die hier ten einde loopt, in de dagen van Jesaja eigenlijk. Hè. En dan wordt met terugwerkende kracht de uitdrukking Heilige Geest gebruikt. Ze hebben zijn Heilige Geest smarten aangedaan. Daarom is hij hun in een vijand verkeerd. Hij zelf heeft tegen hen gestreden. Uitlopend in eerste ballingschap van de 10 stammen, zoals dat heet. En daarna, dat gebeurde in de dagen van Jesaja. En daarna van de 2 stammen ook. Hè. Nochtans dacht hij aan de dagen van ouds. Aan Mozes en zijn volk. Maar nu, waar is hij die hen uit de zee opgebracht heeft met de herders zijner kudde? Waar is hij die zijn Heilige Geest in het midden van hen stelde? Zodat je na enig nadenken begrijpt dat de term Heilige Geest van toepassing gebracht wordt op de wolkkolom die in het midden van Israël stond in de woestijn. Vandaar dat algemeen geleerd wordt, voor zover er wat over geleerd wordt, dat de wolkkolom een beeld is van de Heilige Geest. Kan je makkelijk zeggen, want wat is dat dan eigenlijk, de Heilige Geest? Want als je dat niet weet, kun je het makkelijk zeggen natuurlijk. Het verbijsterende is waarschijnlijk dat heel die term Heilige Geest dus verder in het Oude Testament nergens voorkomt. Alleen Psalm 51 en hier Jesaja 53, dat is dan twee keer. De volgende keer dat die voorkomt is het Nieuwe Testament. De Heilige Geest zal over u komen en gij zult zwanger worden. Ik zeg altijd, als Maria gestruikeld is over de term Heilige Geest, dan heeft ze de concordantie genomen, heeft ze opgezocht wat dat is. En toen kwam ze terecht in Psalm 51. Het is misschien niet duidelijk, maar dan staat het in verband met David in elk geval. En daarna in Jesaja 63. En daar mag het geen twijfel hebben, want in Jesaja 63 gaat het over de wederkomst van Christus. En er wordt gesproken als terugkijkend vanuit de dagen, niet van Jesaja, maar vanuit de dagen van de wederkomst van Christus, toen hij kwam uit Edom. Zo begint dit hoofdstuk. Dat wil zeggen, dat is na de 70ste week van Daniël, als de Heer vanuit Edom, vanuit Petra, met een gelovig overblijfsel onderweg gaat naar Jeruzalem, of wat er van over is, niks namelijk. om het land te reinigen of om, en om Jeruzalem te bouwen en dat soort dingen meer. Dus de wederkomst van Christus in de praktijk. En dan wordt teruggekeken, God heeft Israël gedragen doorheen heel de oud-testamentische tijd, om zo te zeggen. Hij is hen in een vijand verkeerd, omdat ze wederspanners zijn geworden. Maar de Heer dacht aan de dagen van ouds. Hij komt zijn beloften na en inmiddels doet hij dat ook. En terugkijkend wordt gezegd, ze hebben zijn Heilige Geest smarten aangedaan. Maar ze hebben de Heer smarten aangedaan, Jehovah. En in laatste instantie, de Christus zelf dus, hebben zij smarten aangedaan. Ze hebben, maar goed, en zo wordt de uitdrukking gebruikt. Ik ben van mening dat de term Heilige Geest gebruikt wordt alleen voor de Geest Gods in relatie tot Christus. Ik hoop dat u goed hoort wat ik zeg. De term Heilige Geest wordt gebruikt voor de Geest van God in relatie tot Christus. Achter die term Heilige Geest zit dus Christus zelf, de Messias. In het Nieuwe Testament wordt de term vele malen gebruikt. Dat neemt niet weg dat hij daar ook afgewisseld wordt met gewoon geest. Geest. Of geest Gods. En uit het verband blijkt, en soms staat er ook gewoon bij, dat het gaat om wat we ook kennen als Heilige Geest. Begrijp je me niet verkeerd? De geest van God uit Genesis 1, vers 2. Dat is de eerste keer dat het woord geest in de Bijbel staat. De geest van God staat er dan, Ruach Elohim. Die geest is de geest van God en God is heilig, dus die geest is ook heilig. Alleen het woord heilig staat er niet bij. En wat ik nu net zei was dat wanneer het woord heilig erbij staat, dan gaat het specifiek om de uitwerking van die kracht Gods in de persoon en het werk van de Heer Jezus Christus. De Heilige Geest, zeker als je het zo schrijft, is de geest van Christus. Al zijn er ook schriftplaatsen waar geest staat en dan is het ook de geest van Christus. Sterker nog, soms staat er Christus en dan is het de geest van Christus. Kan ook nog. Heb ik u die prachtige uitspraak uit Romeinen 8 wel eens voorgehouden? Die vind ik persoonlijk fantastisch. Hè? Men spreekt wel eens over sleutelversen. Ik ben er niet zo'n voorstander van. Van sleutelversen. Maar als ik het dan één moet noemen, is het Romeinen hoofdstuk 8, vers 9, is vers 8. Die in het vlees zijn, kunnen goden niet behagen. Doch gijlieden, vers 9, dus gijlieden zijt niet in het vlees, maar gij zijt in de geest. Onthoud die, de geest. Zo anders de geest Gods in u woont. Die geest is dus in tweede instantie de geest Gods. Dat is dezelfde uitdrukking als uit Genesis 1 vers 2. Maar zo iemand de geest van Christus niet heeft, en zo moet je hem lezen op die toon. Kortom, de geest Gods heet dan ineens de geest van Christus. Die komt hem niet toe. En indien Christus in u is, en nou ben je het woord geest kwijt. Maar uit het verband blijkt dat het vier keer om precies hetzelfde gaat. De geest Gods, de geest van Christus, gewoon Christus. Waarom ook niet? Christus is God. En de geest, wel geest staat voor het onzienlijke aspect van iets. Hè? Geest is ons woord gas. Gewoon een Nederlandse woord gas. Het is er wel, je kan het ruiken, je kan het vermoeden, je kan het niet tasten, je kan het niet zien. En dat is het dan. En als God iets doet, heet het soms de geest Gods doet iets. Want God doet het dan in het verborgene. Het is niet fysiek waarneembaar of tastbaar of wat dan ook. En de geest van Christus is het werk van Christus, de kracht van Christus, de onzienlijke. De Heilige Geest is dus bij nader inzien gewoon hetzelfde als Christus. En hij is God, toch? En als men God ziet, ziet men Christus. En de geest Gods is dus hetzelfde als de geest van Christus. En omdat God heilig is en Christus heilig is, kan het dus heten Heilige Geest. Maar het neemt niet weg dat de uitdrukking Heilige Geest, die overigens hier in Romeinen 8 niet eens voorkomt, dat die uitdrukking specifiek ons wijst op de Messias, op de Christus. Dat zit eraan vast. Niet God in het algemeen, dat is zo in Genesis 1 vers 2. Maar God meer specifiek, God in de gedaante van zijn beeld. Dat wil zeggen in de gedaante van de Messias zelf, dat is wat het is. Het probleem van de zogenaamde pneumatologie, dat is, pneuma is geest in het Grieks, hè? Pneumatologie is de leer over de geest, meestal zegt men meteen de leer van de Heilige Geest. En daarna komt men er nooit meer uit. Bij de titel alleen al niet, want daar zit men vast. Want er wordt verschil gemaakt. Die termen hebben een verschillend gewicht, geven verschillende accenten en men zou ze uit elkaar houden. Het is ook niet van niks dat pas achteraf de term Heilige Geest wordt geïntroduceerd. Ook bijvoorbeeld voor het werk dat God deed in het Oude Testament. Wel heeft de Heilige Geest gesproken door de mond van Jesaja zeggende. Maar als je Jesaja leest of waar dan ook in het Oude Testament, kom je de uitdrukking echt niet tegen. Pas het Nieuwe Testament staat, was de Heilige Geest. Welke geest? De geest van God. Ja, maar dat is niet wat het... Dat raakt het niet precies, hè? Het is die geest van Christus. Die heeft door de mond van Jesaja gesproken. Want, en door alle profeten trouwens. Want die profeten hebben allemaal gesproken over Christus. Dat is de essentie van alle profetie. En daarom wordt achteraf die term zo gebruikt in de Bijbel. Heb je dat? Maar los daarvan, van deze algemene uitspraken. De term Heilige Geest kennen wij in het Nieuwe Testament als verbonden met ons als gelovigen. Hebt gij Heilige Geest ontvangen toen gij tot geloof kwaamt? Handelingen 19. Ook een wat lastige context overigens, maar dat is de vraag. Hè? En tot in onze dagen wordt die vraag gesteld. En dikwijls door degene die dan toch niet weten wat dat eigenlijk is, Heilige Geest. Hè? Anders zouden ze niet vragen namelijk. Dan zouden ze vragen, kent u de Heer Jezus? Bent u wedergeboren? Zo ja, dan heb je de Heilige Geest ontvangen. Want wedergeboorte is geboorte uit de Heilige Geest. En wat uit de Heilige Geest geboren wordt, is Heilige Geest. En dan zegt u, maar dat staat er niet in Johannes 3. Dan zeg ik, nee, maar in Titus staat het wel. Hè? Bad der wedergeboorte en vernieuwing des Heilige Geestes. Die geest is wel degelijk de Heilige Geest. Dat is wat men ontvangt als men wedergeboren wordt. Het is dus het leven van Christus en de kracht van Christus die wij ontvangen. Die in ons werkt, en in de historie gebeurde het zelfs dat die kracht kwam op of over de gelovigen. Dan werd hij ook aan de buitenkant en zichtbaar voor de gelegenheid. Dan heet het ook meteen een teken. Hè? De geest kwam op hen en toen begonnen ze in tongen te spreken en dat soort dingen meer. Dat is niet normaal. Normaal is dat de geest woont in de gelovigen. Maar de aardigheid van het verhaal is dit, dat naar Bijbelse maatstaven, zeg ik er dan maar weer bij, dat is voor mij een excuus, hè. Kan het ook niet helpen als ik dan hier en daar tegen schenen schop, maar naar Bijbelse maatstaven, de Heer Jezus, daar gaat toch Psalm 51 over, is volgens Petrus de eerste die die geest en op deze wijze ontvangt. Hij is niet de eerste door wie die geest werkt. Die geest werkte in ieder geval in de oud-testamentische profeten, want de Bijbel zegt dat, hè. En door de mond van Jesaja of wat het maar was. Maar we hebben het nu over het ontvangen van die geest voor altijd, blijvend, definitief. En Petrus zegt, en dat zegt hij niet zomaar, dat is in de allereerste officiële evangelisatietoespraak die we in de Bijbel hebben. Hij zegt dat de Heer Jezus Christus de eerste is die deze geest definitief, blijvend, ontving. Dat heb u toch, hè? Dat staat namelijk gewoon in Handelingen 2. God heeft deze Jezus opgewekt, vers 32. Wij zijn er getuigen van. Dat betekent, wij stonden erbij, wij keken ernaar en nu spreken we erover. En dan samenvattend, vers 33. Hij dan, door de rechterhand Gods verhoogd zijnde, dat wil zeggen, opgewekt zijnde en in de hemel geplaatst zijnde aan de rechterhand Gods. Dat is toch Psalm 110, ik kom er wel, broeder Vos. Ja. Hij dan door de rechterhand Gods verhoogd zijnde en de belofte des Heiligen Geestes ontvangen hebbende van de Vader. Hij ontving namelijk de beloofde Heilige Geest. En de andere uitdrukking luidt: hij ontving de Heilige Geest der belofte. Maar die uitdrukking staat in Efeze 1 en wordt op ons van toepassing gebracht. Wij zijn, nadat we tot geloof gekomen zijn, verzegeld geworden met de Heilige Geest der belofte. Dat betekent precies hetzelfde nog steeds: die Heilige Geest die beloofd was. Als je nou vraagt, maar waar werd hij dan beloofd? Dan heb je dus een probleem. Want als je eist dat er dan ook inderdaad beloofd wordt Heilige Geest, met die uitdrukking, kan je het dus niet vinden. In het Oude Testament. Maar als je begrijpt dat het betekent nieuw leven, ja, dan vind je het dus wel. Als je begrijpt dat het een andere term is voor wedergeboorte, de geest ontvangen, ja, dan vind je het dus wel in het Oude Testament. Nou, Nicodemus niet, maar wij wel, hè, vinden we wel. Maar Petrus zegt, hij dan, door de rechterhand Gods verhoogd zijnde en de beloofde Heilige Geest ontvangen hebbende van de Vader, heeft dit uitgestort. Wat heeft hij uitgestort, ook alweer? Dat weet iedereen, hè? Zeker als tegen Pinksteren loopt. De Heilige Geest. Wie heeft de Heilige Geest uitgestort? De Heer Jezus Christus. Nadat hij zelf eerst, logischerwijze, die Heilige Geest ontving van de Vader, heeft hij dit uitgestort, dat gij nu, 50 dagen later, ziet en hoort. Ik vind het een pracht van uitdrukking, kan niet nalaten erop in te gaan. Hè? Dat gij nu, u weet wat ik bij nu altijd zeg, dat betekent na enige tijd, inmiddels zeggen we dan, dat gij nu ziet en hoort. Geest kan je niet zien en niet horen, nou net een klein beetje horen. U weet wel, de wind waait waarin je wil, gehoord zijn geluid, een wind is pneuma en pneuma is geest, dat was weer Johannes 3. Maar vooruit, hè. Maar er wordt hier wat gezien en gehoord op de Pinksterdag, zoals verdeelde tongen als van vuur en het spreken vervolgens in tongen en het geluid van een geweldige gedreven pneuma, wind, enzovoorts. Maar dat was 50 dagen nadat die geest al was uitgestort, overigens. Dat daarmee niet alle vragen die u hebt beantwoord zijn, weet ik ook wel. Maar toen maar. U weet toch hoe het was? De Heer stond op uit de dood, meldde zich bij zijn discipelen in de opperzaal, blies op hen, adem, geest, en zei, ontvang de Heilige Geest. Dus wanneer ontvingen ze de Heilige Geest? Nou ja, ja, op de eerste paasdag. Hè? En dan zegt u, maar er wordt verder geen melding van gemaakt. Zeg ik, nee, dat kan je ook niet zien. Normaal gesproken niet. Hoe weten we dan of God het gedaan heeft? Nou, God heeft het gedemonstreerd. Maar dat deed hij 50 dagen later. Dat is eerste Pinksterdag. Hier. En Peter zegt het precies. Lees het maar netjes, hè. Hij dan door de rechterhand Gods verhoogd zijnde, heeft dit uitgestort wat gij nu ziet en hoort. Hij dan door de rechterhand Gods verhoogd zijnde en daarmee de beloofde Heilige Geest ontvangen hebbende van de Vader, heeft dit uitgestort dat gij inmiddels nu ziet en hoort. Maar als je de andere vraag stelt, wanneer werden de discipelen wedergeboren? Ja, dan lijkt het me niet zo moeilijk. Niet op eerste Pinksterdag, maar op eerste Paasdag uiteraard. Op grond van en na de opstanding van Christus En dat moest wel daarna, want hij zou de eerste zijn. Dat kan trouwens helemaal niet anders, want het nieuwe leven dat wij hebben ontvangen is het opstandingsleven van Christus. En omdat dat leven heet geest, geest is leven, staat in je woordenboek gewoon, wil het dus zeggen dat hij het eerst moet ontvangen hebben voordat wij het van hem kunnen ontvangen. En dat is precies wat hier beschreven wordt. De Heilige Geest vindt feitelijk, de term als zodanig, vindt feitelijk zijn oorsprong in de opstanding van Christus. En dan heet het Heilige Geest als aanduiding van dit is die geest, dat leven wat God van oudsher beloofd heeft. Heel specifiek. Het is een Heilige Geest met als gevolg dat wij door die geest ook geheiligd geworden zijn. En aangezien heilig betekent gewijd aan de dienst van God, wil dus ook zeggen dat wij door het ontvangen van die geest gewijd zijn geworden aan de dienst van God. En door die geest geheiligd zijn. Nou, dat is het. En dan gaan we weer terug naar Psalm 51. Verwerp mij niet van uw aangezicht, neem uw Heilige Geest niet van mij. Het was ongetwijfeld de Heilige Geest die werkte, de Geest Gods, de kracht Gods, die werkte, het leven Gods dus. De adem Gods, zo je wil, die werkte in de persoon van Jezus van Nazareth. Maar dat deed die geest ook trouwens in de oudtestamentische profeten. Wel heeft de Heilige Geest gesproken door de mond van Jesaja. Dat staat in Handelingen 28, die uitdrukking. Mocht u hem na willen zoeken. Maar het punt is, zelfs iemand als Saul, dat de geest kwam over hen en Saul was bij gelegenheid ook onder de profeten. Duurde niet zo lang, maar niettemin was dat wel degelijk zo. Maar dat is een tijdelijke aangelegenheid. God gebruikt wie hij wil. Huh? Maar als iemand sterft, ja, dan verdwijnt die kracht Gods dus ook. Nou, de geest verdwijnt zelf uit de mens trouwens. Ook de menselijke geest verdwijnt er dan uit. Dus de geest Gods ook. Dat lijkt me allemaal niet zo moeilijk om te begrijpen. Maar dit gebed om neem uw Heilige Geest niet van mij is een gebed dus om opstanding uit de dood. En dat het Heilige Geest heet impliceert meteen dat het een gebed is om opstanding uit de dood, niet om daarna alsnog weer een keer te sterven, zoals wel vaker voorkomt in de loop van de geschiedenis, maar voor altijd. Die Heilige Geest, dat eeuwige leven dat van oudsher beloofd is geworden aan een ieder die gelooft, uiteraard. En de vraag of dat gebed verhoord is, is een beetje onnozele, laten we zeggen een retorische vraag. Natuurlijk, dat gebed is verhoord en dat is wat we net gelezen hebben bij de woorden van, in de woorden van Petrus in Handelingen 2. Hij ontving die geest, hij ontving dus leven met als gevolg dat hij opstond uit de dood. Bij die gelegenheid werd hij de eerstgeborene uit de doden, om links en rechts een uitdrukking te citeren. En dat betekent dus ook dat hij meteen gesteld werd tot eerstgeborene, dat wil zeggen tot zoon, tot koning, tot erfgenaam, tot, hoe heet het allemaal, tot hogepriester naar de ordening van Melchizedek, enzovoorts, enzovoorts. En sindsdien wordt die geest door Christus zelf, die hem als eerste heeft ontvangen, gegeven aan een ieder die in hem gelooft. Want onze alle beloften God zijn in Christus, ja en amen. En wij zijn gezegend met elke geestelijke zegening in Christus in de hemel, enzovoorts. Was Abraham wedergeboren, om weer eens een sprong te maken? Het antwoord is nee. Hij was een gelovige, maar hij was niet wedergeboren. Dat kon niet. En als het wel zo was, zou hij eerder geweest zijn dan de Heer Jezus zelf. Laten we het daar maar niet over hebben, maar zo is het dus niet. Hè? Zij moesten wachten, zegt Hebreeën 11, geloof ik, het laatste deel. In oud-testamentische tijd moest men wachten op de komst van de Messias. Ja, men wachtte op de vervulling van Gods belofte, die namelijk inhield dat hij eeuwig leven, dat wil zeggen leven en onverderfelijkheid aan het licht zou brengen. En leven en onverderfelijkheid is aan het licht gebracht in en door de opstanding van Christus. En sindsdien, nu hij de eerste is, kan hij het geven, ook aan anderen. En hij doet het ook, hij geeft dat aan ieder die gelooft. En dat heet dus wedergeboorte. En zo worden wij wedergeboren door, niet door uitstorting van de Heilige Geest, maar wij worden wedergeboren door de opstanding van Christus, 1 Petrus 1, vers 3. Dat is wat het is. En Pinksteren is slechts de demonstratie daarvan. 50 dagen later. Dat heeft een profetische betekenis uiteraard. Want Christus is inmiddels uitermate verhoogd. Aan hem zijn alle dingen onderworpen. Hij is de eerstgeborene. Hij is de gezalfde koning uit Psalm 2. En Hebreeën voegt eraan toe, maar dat zien wij nog niet. Nee, precies, het wacht op de toekomst. Want die 50 dagen die er zitten tussen Pasen en Pinksteren zijn een uitbeelding van onze tegenwoordige bedeling. Het was wachten op de dagen waarin deze dingen ook daadwerkelijk gedemonstreerd, dan wel geopenbaard zouden worden. En zo zal de geschiedenis zich dus inderdaad herhalen. Psalm 51. Verwerp mij niet van uw aangezicht, neem uw Heilige Geest niet van mij. Nou ja, hij stierf, hij gaf de geest. Daarna is de vraag welke geest, zijn eigen geest of de Heilige Geest. Dus ja, dat maakt me niet uit. Het is gewoon een oud-testamentische uitdrukking voor iemand die sterft. Hè? Ik heb het zo gauw niet bij de hand. Maar ik moet toch even dit zeggen. Als er van de Heer staat, hij gaf de geest. Wordt wel eens gezegd dat hij dus bewust het leven aflegde. En men heeft er andere schriftplaatsen bij. Hij heeft macht het af te leggen en bij hem op te nemen. Maar ik moet u zeggen, de uitdrukking gaf de geest komen wij in het Oude Testament net zo goed tegen. En daar kun je deze verklaring dus niet aan hangen. En dat moet je dan ook niet doen in verband met de Heer Jezus uiteraard. Dat betekent gewoon, hij stierf. Neem uw Heilige Geest niet van mij. Ben die geest van hem afgenomen? Nou ja,
Hij zei ook, in uw handen beveel ik mijn geest.
Ja, dat zei hij ook, ja. In uw handen beveel ik mijn geest. Maar dat is natuurlijk, het is ook zo'n uitdrukking kun je in verband brengen met deze tekst hier in Psalm 51. Een gebed om, neem uw geest niet van mij. Het is dus een gebed om, of je mocht terug ontvangen, logischerwijze. Als je de uitdrukking zo letterlijk mogelijk neemt, zou je hem kunnen lezen als, laat mij niet sterven. Maar ja, de Heer zou sterven. Hij zei, hiertoe ben ik in deze uren gekomen, enzovoorts. Dus zo'n gebed, neem uw Heilige Geest niet van mij, is logischerwijs toch niet een gebed om, laat mij niet sterven. En dan is het dus een gebed om opstanding uit de dood. En via de uitdrukking Heilige Geest, zoals we die hierna in de Bijbel tegenkomen, is het uiteraard niet maar een gebed om opstanding uit de dood voor een poosje, maar definitief. Dat wil zeggen, als eersteling van een nieuwe schepping, zodanig dat de dood niet meer heerst over hem, Romeinen 6, enzovoorts. Kortom, dit gebed is verhoord, al was het dan pas op de derde dag, officieel. Maar goed, daar hebben we het al eerder over gehad. In ieder geval naar aanleiding van Psalm 22. Verwerp mij niet van uw aangezicht. Normaal gesproken, God verwerpt zondaren van zijn aangezicht. Nou ja, zondaren, laten we dan zeggen goddelozen. Is er wat minder tegenin te brengen. God doet ze weg, lees ik in mijn Bijbel. Zij zullen niet meer zijn. God verwijdert ze. Hij zal ze uitdelgen, uitroeien of wat er maar staat. Zij zullen niet meer zijn in der eeuwigheid. En de uitdrukking verwerp mij niet van uw aangezicht is dus uiteindelijk een gebed om opstanding alsnog. Nadat hij de reinigmaking onze zonden teweeggebracht heeft, werd hij alsnog aangenomen. Dat is het. En dat wil zeggen, God wekte hem op uit de dood. Gaf hem die Heilige Geest die beloofd was. En stelde hem aan zijn rechterhand. Zit aan mijn rechterhand. Als de eerstgeborene van de nieuwe schepping. Maar in het algemeen eerstgeborene
uit de opstanding der doden enzovoorts. Stelde hem aan tot zijn zoon. Nou, dat is wat gebeurd is. Dit gebed is verhoord. Geef mij weder de vreugde uws heils. Weet u nog wat de Heer bad? Dat weet u nog, hè? In Johannes 17. Ik heb u verheerlijkt op de aarde. Ik heb gedaan het werk dat gij mij te doen gegeven hebt. En nu, Vader, verheerlijk mij met de heerlijkheid die ik bij u had eer de wereld was. Dan zal ik hem nog even terugkoppelen hier naar vers 2. David, die het aanlegde met Batseba, is een beeld van de Heer Jezus die het aanlegde, of de Heer Jehovah eigenlijk, die het aanlegde met deze wereld. Met een gevallen wereld, een in zonde gevallen wereld. Die daarmee dus heerlijkheid en zeker ook vreugde, geluk, voorspoed, heil opgaf. Zie? Uiteindelijk uitmondend in zijn menswording, om zo te zeggen. Of hoe je dat maar zeggen moet, hè. Hij legde zijn heerlijkheid af, legde zijn godheid af. Want zo heet dat. En hij werd mens, vernederde zich ook als mens, werd gehoorzaam tot de dood, ja, de dood des kruises. En Hebreeën 12 zegt ervan, dat was om de vreugde die hem voorgesteld was. Laconiek in een paar woorden. En dat is precies het gebed van de Heer Jezus voordat hij gekruisigd werd, een paar uur daarvoor. Verheerlijk mij met de heerlijkheid die ik bij u had eer de wereld was. En hier staat dan, geef mij weder de vreugde uws heils. Het is allemaal precies hetzelfde. Geef mij mijn loon. Hoe staat het in Jesaja 49 ook alweer? Ik heb mijn werk gedaan en mijn recht is bij de Heer. En mijn loon is voor mijn aangezicht. Zie? De vreugde die hem voorgesteld was. En de volgende verse, maar daar hebben we het nu nou niet meer over natuurlijk. De volgende verse gaan inderdaad over het werk van de Heer na zijn opstanding. Nadat hij de reinigmaking onze zonde in zichzelf teweeggebracht heeft. Hebreeën 1 vers 3. Spreekt hij tot ons, want God spreekt niet meer door de profeten, maar door de Zoon. Die hij gesteld heeft tot erfgenaam. En hier staat dat ook meteen, hè? Vers 15. Zo zal ik de overtreders uw wegen leren en de zondaars zullen zich tot u bekeren. En Paulus zegt in Handelingen 17. En God verkondigt nu aan alle mensen alom dat zij zich bekeren, want God heeft de mens een man aangesteld om de hele wereld te oordelen. En dus wordt het evangelie alom gepredikt aan alle mensen in alle plaatsen enzovoorts. En Petrus zegt, een lam dat wel voorgekend is geweest voor de grondlegging der wereld, maar geopenbaard is op zijn tijd, hè, nu, inmiddels geopenbaard is. En Paulus haalt ook dezelfde woorden aan. Het is voorgekend geweest, maar nu geopenbaard en wij zijn daar getuigen van. En die bediening is ons gegeven. Sindsdien doet de Heer zijn werk, dat wil zeggen, hij zendt predikers uit inderdaad om dat evangelie, ja, veel meer dan alleen maar het evangelie, sec bedoel ik, hè. Maar om dat woord God, de wijsheid God, te prediken. Het evangelie in heel de wereld in elk geval. En meer specifiek maakte hij de wijsheid God, de heerlijkheid God, de naam Gods bekend. In het midden van, weet u nog, de grote gemeente. Daar hebben we al veel vaker bij stilgestaan. Naar aanleiding van Psalm 22 bijvoorbeeld, Psalm 16, Psalm 40. Maar hier komt dat feitelijk dus ook voor. Nadat hij is opgestaan uit de dood, breekt het nieuwe verbond aan. Ik vind persoonlijk aardig dat het woord vrijmoedigheid meteen in vers 14 geïntroduceerd wordt. Want vrijmoedigheid is ongeveer het trefwoord wellicht van de Hebreeënbrief, hè? De brief aan de Hebreeën. Nou, ook van Handelingen 2 trouwens, waar we zojuist waren. Het is mij geoorloofd met vrijmoedigheid, vertaald met vrijuit, maar het is dit woord, met vrijmoedigheid tot u te spreken. En Hebreeënbrief, wij zouden met vrijmoedigheid ingaan achter het voorhangsel in het heiligdom over een verse en levende weg die hij ons ingewijd heeft. We zullen met vrijmoedigheid tot God gaan, omdat hij ons begenadigd heeft in Christus. Enzovoorts. Hè. Kortom, het is een van de woorden waarmee het nieuwe verbond gekenmerkt wordt. Namelijk genade, vrede en vrijmoedigheid. Ja. Maar goed, we moeten voor vanavond hier weer bij laten. En volgende keer hebben we het weer over de rest van Psalm 51. Wij zullen de Heer danken. Wij willen u danken, Hemelse Vader, dat wij ook vanavond weer uw woord mochten openen. En ons bezig mochten houden met deze profetische woorden van David, die 1000 jaar later vervuld zijn geworden in de zoon van David. In hem die wij bovendien kennen, in de eerste plaats als uw zoon, de zoon van God, gezeten aan uw rechterhand, nadat hij de reinigmaking onze zonden in zichzelf heeft teweeggebracht. Wij danken u daarom dat wij met vrijmoedigheid tot u mogen gaan, om te knielen voor deze koning en hoge priester naar de ordening van Melchizedek, ons aan hem te onderwerpen, onze levens aan hem te wijden. Wij danken u dat u ons dit vergezicht geeft en mogen beseffen dat het allemaal deel uitmaakt van uw plan der eeuwen, dat in de eeuwen tot ontwikkeling gebracht is. En dat wij in onze dagen als gemeente van eerstelingen deel hebben gekregen aan die beloofde Heilige Geest en zelfs aan dat beloofde zoonschap en eerstgeboorterecht van Christus zelf. Wij danken u daarom dat wij mogen leven uit uw genade en mogen rekenen op uw genade, barmhartigheid en hulp te bekwamer tijd, nu wij geworden zijn tot uw dienstknechten en tot priesters van de Allerhoogste God. Wij danken u daarom dat we vanavond hier mochten zijn, deze woorden in ons op mogen nemen en daarmee mogen komen tot meerdere kennis van onze Heiland. Wij vragen u ook, Vader, wees u ons nabij in de dagen die voor ons liggen, opdat we ons zouden uitstrekken naar dat doel, naar die prijs der roeping Gods die van boven is. Ons zouden uitstrekken naar die erfenis die u voor ons bewaart in de hemel, opdat ook wij geopenbaard zouden worden in overeenstemming met uw woord, samen met Christus in heerlijkheid. Wees u ons nabij, niet op grond van onze verdiensten, maar uit de kracht en rijkdom van uw genade. Amen.